We gaan met elkaar lezen 1 Thessalonicenzen 2. 1 Thessalonicenzen 2. En dat, gaan we eerst met elkaar lezen. Ik heb het gevoel dat ik mezelf 3 keer hoor. Hoort u mij ook zo vaak? Oké. Maar ik heb geen idee hoe dat zachter gaat. Wij met z'n allen niet? Oh, oké. Eén Thessalonicense 2. 1 Thessalonicense 2. En daar lezen wij het woord van de Heere in 1 Thessalonicense 2. Want u weet zelf, broeders, van onze komst bij u dat die niet te vergeefs is geweest. Maar, hoewel wij tevoren geleden hadden en in Filippi smadelijk behandeld waren, zoals u weet, hebben wij toch in onze God vrijmoedigheid gekregen om het evangelie van God tot u te spreken, te midden van veel strijd. Want onze vermaning kwam niet voort uit dwaling of uit onzuivere motieven en ging ook niet gepaard met bedrog. Maar zoals wij door God beproefd zijn om ons het evangelie toe te vertrouwen, zo spreken wij, niet om mensen te behagen, maar God die onze harten beproeft. Want wij hebben nooit vleiende woorden gebruikt, zoals u weet. En ook geen voorwendsel voor hebzucht. God is getuige. Wij zochten ook geen eer van mensen. Niet van u, ook niet van anderen. Hoewel wij, als de apostelen van Christus, u tot last hadden kunnen zijn. Maar wij zijn in uw midden vriendelijk geweest, zoals een voedster haar kinderen koestert. Wij waren zo vol verlangen naar u, dat wij graag met u niet alleen het evangelie van God wilden delen, maar ook onszelf, opdat u ons lief geworden bent, was. U herinnert zich immers onze inspanning en moeite, broeders, want terwijl wij nacht en dag werkten om niemand van u tot last te zijn, hebben wij u het evangelie van God gepredikt. U bent getuige en God, hoe heilig en rechtvaardig en onberispelijk wij geweest zijn bij u die gelooft. Zo weet u hoe wij elk van u afzonderlijk opwekten en aanmoedigden, net als een vader zijn kinderen. Wij riepen u ertoe op waardig te wandelen voor God, die u roept tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. Daarom danken ook wij God zonder ophouden dat u, toen u van ons het gepredikte woord van God hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt, niet als een mensenwoord, maar zoals het werkelijk is, als Gods woord, dat ook werkzaam is in u die gelooft. Want u, broeders, bent navolgers geworden van de gemeente van God die in Judea zijn, in Christus Jezus, omdat ook u hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers als zij van de Joden, die zowel de Heer Jezus als hun eigen profeten hebben gedood en ons hebben vervolgd. Zij behagen God niet en zijn alle mensen vijandig gezind. Zij verhinderen ons tot de heidenen te spreken, opdat die zalig zouden worden. Zo maken zij voor altijd de maat van hun zonde vol en de toren is over hen gekomen tot het einde. Maar nu wij, broeders, voor een korte tijd van u gescheiden waren, wat betreft het gezicht, niet wat betreft het hart, hebben wij ons des te meer beijverd om uw gezicht te zien met grote begeerte. Daarom hebben wij naar u toe willen komen, althans ik, Paulus, een en andermaal. Maar de Satan heeft het ons verhinderd. Want wat is onze hoop of blijdschap of erekroon, bent ook u dat niet voor het aangezicht van onze Heer Jezus Christus bij zijn komst? U bent immers onze heerlijkheid en blijdschap. Tot zover. Wat valt op en wat kunnen wij hieruit leren? Nou, ook uit hoofdstuk 2, en dat kunnen we van elk hoofdstuk zeggen van de brieven aan de Thessalonicenzen, kunnen wij ontzettend veel leren. Wij zien hier in eerste instantie, en dat komen we meerdere keren tegen, maar ook gelijk al in vers 1, dat Paulus zegt, want u weet zelf, broeders. Hij schrijft hier de broeders aan en hij noemt hier de broeders, maar ik geloof ook dat daar de zusters bijhoren. Maar Paulus die is daar heel duidelijk in. Ook wie het hoofd is, en dat kunnen we bijvoorbeeld lezen in Efeze 5, wie het hoofd is van het gezin, dat is de man. De man wordt ook heel vaak aangesproken. En daarom geloof ik ook dat Paulus in zijn brieven ook voornamelijk de broeders aanspreekt en daaronder ook de vrouwen daarin meeneemt. Maar als we dat zo lezen, we hebben dat hier gelezen in vers 1, en we komen dat bijvoorbeeld in vers 17 ook tegen, waar hij weer die Thessalonicense broeders noemt, in vers 14, want uw broeders bent navolgers geworden van de gemeente Gods. Dat is een heel intieme relatie. Tenminste, zo komt hij ook bij mij over. Paulus noemt de gemeente, hij noemt hen broeders. Dat wil zeggen dat hij zich verbonden met hen voelt. Verbonden in de Heer Jezus Christus. En dat is gelijk al iets, en daarom ben ik er ook zo'n voorstander van, om mensen ook broeders en zusters te noemen, omdat dat echt een innige relatie aangeeft, die wij hebben in de Heer Jezus Christus, die wij hebben in God, die het zelf mogelijk heeft gemaakt. En wij zien het bij Paulus dan ook heel erg terugkomen, dat hij mensen broeders en zusters noemt, voornamelijk dan broeders noemt. En dat is iets wat wij vandaag ook de dag mogen doen. En daarbij is er dus één onderscheid, dat hebben we vaker behandeld met elkaar, ook in 1 Thessalonicenzen 1, want daar wordt namelijk gesproken, en dat hebben we uitvoerig behandeld over de positie die we hebben in God. En dat is het criterium. Wij kunnen mensen broeders en zusters noemen op het moment dat ze geloven in de Heer Jezus Christus, in zijn verzoenend lijden en zijn verzoenend sterven, heel persoonlijk ook voor hun. Dat wil dus niet zeggen dat we het altijd met iedereen eens zijn en dat we allemaal hetzelfde denken. Dat is het niet, want wij denken niet allemaal hetzelfde. Zelfs hier in de baptistengemeente in Enschede denken wij niet allemaal hetzelfde. Maar toch heeft God ons wel aan elkaar gegeven. En dat is de positie waarin wij vandaag de dag elkaar mogen dienen in de liefde, in de heiligheid, in de waarheid van de Heer Jezus Christus. En dat is echt iets wat we mee mogen nemen, wat echt in ons hart mag leven. Paulus zegt het hier, want u weet zelf, broeders, van onze komst bij u, dat die niet te vergeefs is geweest. En dan vers 2, maar hoewel wij tevoren geleden hadden en in Filippi smadelijk behandeld waren, zoals u weet, hebben wij toch in onze God vrijmoedigheid gekregen om het evangelie van God tot u te spreken, te midden van veel strijd. En die strijd, die staat, welke Paulus hier bedoelt, die staat bijvoorbeeld beschreven in Handelingen 16. In Handelingen 16. In Handelingen 16 staat namelijk dat Paulus vanaf vers 11, dat hij vanaf Troas recht aankoerst op Smarmo, dat is een moeilijke naam. Ja, Dia. En de volgende dag naar Neapolis. En dan vandaag gingen wij, Lucas en Paulus in ieder geval, naar Filippi. En dan ook Silas en Timotheus. Naar Filippi, de eerste stad van dit deel van Macedonië. Maar daar is hij niet heel erg fijn behandeld. Wij kunnen dat lezen in het vervolg van dat hoofdstuk. Hij zit namelijk in de kerker. U kent waarschijnlijk allemaal ongetwijfeld die geschiedenis. Dat hij gegezeld is en dat hij in de kerker zit. En dat hij dan op een gegeven moment, dan wordt hij op een wonderlijke manier verlost. En dan die cipier, die wil zichzelf doden, van het leven beroven, omdat die gevangenen allemaal weg zijn. En dan zegt Paulus, ho, stop, dat mag niet. En dan komt de cipier tot geloof. En daarna, en dat hebben we gelezen, een van de vorige keren, komt hij in Thessalonica aan. En dan sticht hij de gemeente die in Thessalonica is. En dat betekent dus dat als Paulus hier, wat we lezen in 1 Thessalonicenzen 2, vers 2, als hij spreekt over de smadelijke behandeling die hij heeft ondergaan in Filippi, dat hij daar, mag ik het zo zeggen, de tekenen van op zijn lichaam nog draagt. Dat hij zo smadelijk behandeld is. En dat hij zo heeft geleden om het evangelie van de Heere God uit te dragen. Om het evangelie van de Heere Jezus Christus uit te dragen. En dan staat er zo mooi in vers 2, ondanks die smadelijke behandeling hebben wij toch in onze God vrijmoedigheid gekregen. In onze God. En dat is het punt, dat is zo geweldig mooi. Want dan kun je ondanks de omstandigheden van het leven, ondanks wat we allemaal mee hebben gemaakt, ook in het leven van Paulus zien we dat, ondanks wat we allemaal mee hebben gemaakt, als wij helemaal onszelf geven aan God en onszelf toevertrouwen aan God, dan kan Hij onze God vrijmoedigheid geven om dat evangelie van de Heer Jezus Christus uit te dragen. En dan laten we ons niet belemmeren door de omstandigheden van het leven. En dat gebeurt ook in onze gemeente. Want hoe vaak hebben we broeders en zusters niet horen zeggen die op een gegeven moment bij ernstig zieken waren bijvoorbeeld. En dat ze dan terugkomen en zeggen van, degenen die ziek zijn hebben mij bemoedigd in het leven met de Heer Jezus. En dat heeft alles te maken met wat Paulus hier zegt. We hebben toch de vrijmoedigheid gekregen om het evangelie van God tot u te spreken. Te midden, Paulus noemt het hier veel strijd, dat heeft hij ervaren van mensen die hem vervolgden. Maar ook in de omstandigheden van onze levens kan God ons de vrijmoedigheid geven om te spreken, namelijk dat evangelie van hem, het evangelie van de Heer Jezus Christus. En ik hoop werkelijk dat we dat, ondanks datgene wat we meemaken, echt mogen ervaren. Dit is niet zomaar vrijmoedigheid. Dat is niet zomaar vrijmoedigheid omdat je goed kan spreken of zo. Nee, dit is een vrijmoedigheid die bij God vandaan komt. Die bij God vandaan komt. Dat vind ik ook zo mooi als we even teruggaan en we bladeren naar Handelingen 4. Naar Handelingen 4. Daar wordt namelijk ook iets over die vrijmoedigheid gezegd in Handelingen 4. Daar staat namelijk, en dat is de geschiedenis, dat Petrus en Johannes voor het Sanhedrin zijn. En dat ze op een gegeven moment, ze moeten zwijgen over de Heer Jezus. Maar dan getuigen zij van de Heer Jezus en dan staat het Sanhedrin als het ware helemaal beduust. En waarom? En dan staat er in vers 13, toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij, en dat vind ik zo mooi hè, ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus geweest waren. En dat is het punt. Als wij de vrijmoedigheid die God ons wil geven om te spreken dat evangelie van hem, als wij die vrijmoedigheid willen hebben in ons leven, dan zullen wij herkenbaar moeten zijn als mensen die met de Heere Jezus leven. En dat is echt een cruciaal iets. En anders is het een gemaakte vrijmoedigheid. Dan prik je er dwars doorheen, dan komen de omstandigheden van het leven en is je vrijmoedigheid weg. Dan komen de dingen in je leven, of er komt tegenstand, er komt strijd, dan is de vrijmoedigheid weg. Maar de vrijmoedigheid in de omgang met de Heer Jezus, die geeft dat ons hart vol van hem is en dat onze mond telkens maar weer blijft overvloeien van wie hij is. En dat is nou het mooie. En dat heeft God mogelijk gemaakt. En daarom vind ik het hier zo treffend dat er staat, we zijn weer terug in 1 Thessalonicenzen 2, dat Paulus zegt, wij in onze God vrijmoedigheid gekregen hebben om het evangelie tot u te spreken te midden van veel strijd. Herkennen we dat in ons leven, in de gemeente?
Zeker.
Sorry?
Zeker.
Zeker. Ja. Mooi. Ja. Waarin herkennen we dat?
Je kent het in trouw van die meerdere christenen. Dat je niet afgewezen wordt, maar tegelijkertijd ook dat ze om je heen gaan staan als je in problemen verkeert. Mm-hmm. Dat je niet meer ook gezamenlijk inderdaad de broers en zusters bent.
Ja. Ja. Dus de vrijmoedigheid in God, de vrijmoedigheid van onze God, in onze God, die herkennen we. Dat we dus broeders en zusters om ons heen ervaren in alle omstandigheden van het leven. Ook in de problemen van het leven. Ja, mooi. Ja. Anderen?
Ik had het vandaag op mijn werk heel erg. Ik herken dit ook. Het is wel mooi dat het nu naar voren komt. Ik heb vandaag een bijzondere dag gehad op mijn werk. Heel veel dingen mogen getuigen van dingen. Maar dan heb je... Dan merk je voortdurend, zeg maar, dat de mensen leven in een andere wereld, zeg maar.
Mm-hmm.
En als je dan woorden van de geest getuigt, dan zie je dat de mensen zich schikken naar de geest, zeg maar. Als
ja.
Tenzij, je ziet soms wel wat rebellie daartegen, maar heel vaak zijn mensen daar heel erg mee eens. Maar ondertussen merk je dat je lichaam nu moe wordt. Maar je geest blijft leven, maar je lichaam wordt langzaam moe. En dat voel ik wel echt als strijd, zeg maar. Dat ik aan het einde van de dag wel denk van, poeh. Weet je wel, ik voel mijn geest nog steeds, ik voel vrijmoedigheid en ik ben blij in de Heer. Maar ik ben wel dan moe na een dag, terwijl ik eigenlijk mijn werk, ja, ach, wat is mijn werk?
Ja, nee, maar dat is dus ook te begrijpen. Omdat, we mogen geloven dat de Heer ons ook steeds weer opnieuw nieuwe kracht wil geven om te getuigen. Ook lichamelijke kracht wil geven. Maar we moeten daarnaast heel goed beseffen dat, wat je net zegt, hè, als wij de waarheid spreken van God, dat ook heel vaak rebellie geeft. Dat zien we in de hele Bijbel terugkomen. Als de Heer Jezus spreekt, dan zijn daar mensen die rebelleren. Bijvoorbeeld de Farizeeën of de Sadduceeën. Als Paulus spreekt of Petrus spreekt, zijn er mensen die rebelleren. Maar anderen, die geven zich aan dat woord. En waarom zouden ze dat nou doen? Nou, ik geloof ook omdat wat wij mogen spreken door de Heere God, door zijn geest die ons de woorden geeft, zij ook geconfronteerd worden met de waarheid van Gods woord. Met de waarheid van de Heer Jezus Christus. En daarbij moeten wij natuurlijk in ons leven wel heel goed in de gaten houden. Dat wij ook die strijd telkens in ons leven hebben. De strijd van onze oude natuur met onze nieuwe natuur. Want we mogen in een nieuw... En volgens mij staat dat in een van de formulieren dat ik heel vaak heb gehoord. Wij mogen in een nieuw godzalig leven wandelen. Ja... Maar daarbij zegt Paulus wel heel duidelijk dat wij ook de strijd in ons leven hebben, dat wij die oude natuur als voor dood moeten houden. En die laat zich niet zo graag als dood houden. En dat is de strijd die ook Paulus in zijn leven kent. En dat is de strijd die ook wij waarschijnlijk allemaal in ons leven kennen. Als u die strijd niet kent, dan moet u toch even zeggen, want dan heeft u bij wijze van spreken een wondermiddel. Maar ik kan u al zeggen, dat wondermiddel bestaat niet. Want het wonder is geschied door de Heere Jezus Christus. Maar wij maken continu ook die strijd mee. En dat is wel mooi, dat wij toch mogen zien en toch mogen weten dat God ons de vrijmoedigheid geeft, ondanks de omstandigheden van het leven, om de naam van de Heere Jezus Christus, om de waarheid van het evangelie te brengen aan mensen in onze omgeving. Dan gaan we verder. Paulus, je zegt het hier, want onze vermaning kwam niet voort uit dwaling of uit onzuivere motieven en ging ook niet met bedrog gepaard. Dat zegt iets over de hartgesteldheid van Paulus, die Paulus heeft. Dat zegt iets over de hartgesteldheid van Paulus. Paulus zegt hier van oké, onze vermaning, datgene waarin wij u hebben willen bemoedigen, vermaning niet zozeer... Heb ik in verklaarders gelezen, niet zozeer het zeggen van oké, dat doe je fout en dat mag niet en zus mag niet, maar meer erbij halen, erbij blijven betrekken. Vermanen van blijf bij de waarheid, blijf bij de Heere Jezus. Dat, die vermaning. Maar dan zegt Paulus hier van ja, die heb ik niet laten komen en die komt niet voort uit dwaling of uit onzuivere motieven of uit bedrog. En dat zie je vandaag de dag wel heel erg veel. Dat zie je vandaag de dag wel heel erg veel. We hebben dit hoofdstuk gelezen en dan komen we bijvoorbeeld ook nog andere dingen tegen. Het behagen van mensen. Paulus zegt, ik heb geen mensen willen behagen. Geen vleiende woorden heeft hij willen gebruiken. Hij zegt, dat gebruik ik niet, dat heb ik ook niet gebruikt. Staat in vers 5, want wij hebben nooit vleiende woorden gebruikt. En er is ook geen voorwendsel voor hebzucht. En geen eer van mensen wilde hij doen. Hij wilde geen eer van mensen behalen. Maar de eerste drie pakken we er even uit nu. Dan komen we later wel bij de andere. Geen dwaling, geen onzuivere motieven en geen bedrog. Nou zou je kunnen zeggen, ja, Paulus spreekt hier over hemzelf. Het gaat over de apostel Paulus. En wij zijn geen apostelen. dus het gaat even niet om ons. Maar ik denk dat we dan niet helemaal recht doen aan het evangelie. Aan het woord van de Heere God. Want dit is wel degelijk, ook voor ons, echt dat wij onszelf een spiegel voorhouden. Wat leeft er nou in ons hart? En hoe zijn wij bezig om de Heere Jezus Christus uit te dragen? En hoe zijn wij bezig om de waarheid van de Heere uit te dragen? Paulus zegt het hier. Ik heb het niet willen doen onder dwaling. Nou, dwaling, wat is dat nou? Dwaling zorgt ervoor dat je van de waarheid afgaat. Ik heb gewoon zitten kijken van wat zou je nou kunnen aangeven? Het verschil tussen dwaling en wat Paulus er later noemt bedrog. Het verschil tussen dwaling en bedrog. Nou, bedrog is dat je gewoon iets gewoon radicaal anders maakt. Je bedriegt iemand, je leidt iemand om de tuin. Je zegt niet de waarheid. Je zegt de leugen, je spreekt de leugen. Je laat de leugen zien in het leven. Paulus waarschuwt daar bijvoorbeeld voor in Galaten 1 vers 6 dat er geen andere evangelie is. In Galaten 1 vers 6 zegt hij, ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van hem die u in de genade van Christus geroepen heeft naar een andere evangelie. En dan zegt hij in vers 7, terwijl er geen andere evangelie is. Dat is bedrog, want er is geen andere evangelie. Er is maar één evangelie. En als hetzelfde doet hij bijvoorbeeld in 2 Korinthe 11, als hij het heeft over de Heer Jezus. Of als hij het heeft over de geest. Er is maar één geest. En er is maar één Heer Jezus Christus. En het werk van de geest is dat hij de Heer Jezus verkondigt. En al het andere, bijvoorbeeld ook wat wij vanavond of vandaag de dag kunnen leren over het werk van de Heilige Geest, is niet het werk van de Heilige Geest. Bijvoorbeeld dat de Heilige Geest zichzelf heel erg naar voren treedt. Dat zien we nooit bij het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest die verkondigt altijd Christus. En de Heilige Geest is ook nooit gericht op personen. De Heilige Geest is altijd gericht op de Heer Jezus. Wij hadden in het dorp Ermelo, dat is weer wat anders als je in een stad woont nu, hè. Maar wij hadden in het dorp Ermelo hadden wij een hele oude kerk staan. Die stond aan de Puttenweg. En die oude kerk, als we daar 's avonds langs reden en het was donker, dan was die oude kerk die was verlicht. En hoe kwam dat nou? Nou, dat kwam omdat er in het gras was een platte lamp, die zag je niet, maar die stond, daar kon je gewoon ook bij wijze van spreken overheen lopen, maar die zag je niet, maar die scheen ten volle op die kerk. En die zette de kerk volledig in het licht. En dat is het werk van de Heilige Geest. Het gaat niet om de Heilige Geest, maar het gaat om het werk van de Heilige Geest. En als de Heilige Geest werkt, ook in het midden van onze gemeente, als de Heilige Geest werkt, we hebben gebeden of de Heilige Geest het woord voor ons wil verklaren, en als de Heilige Geest werkt, staat de Heere Jezus centraal. En anders is het niet het werk van de Heilige Geest. Absoluut niet. En dat zeg ik niet, maar het zegt mijn heiland. Want het staat in Johannes 16. In Johannes 16, als de Heere Jezus het heeft over het werk van de Heilige Geest. Dan zegt hij tegen zijn discipelen. En dat is dus weer een onderscheid wat hij maakt. Het werk van de Heilige Geest naar de wereld. Maar in Johannes 16 vers 13 zegt hij. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. En dan staat er, want hij zal niet vanuit zichzelf spreken. Maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. En dat staat er dan van de Heilige Geest. Die zal de Heilige Geest verheerlijken. Hij zal hem zelf verheerlijken. Nee, die zal mij, zegt de Heer Jezus, verheerlijken. Want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. En dat hoop ik echt, dat we dat met z'n allen steeds dieper mogen meemaken. Dat dat echt zo'n zichtbaar kenmerk is en steeds dieper wordt van de gemeente waar wij toe mogen behoren. Dat we het werk van de Heilige Geest zien. En wat voor werk zien we dan? Nou, omdat de Heere Jezus in zijn veelkleurigheid voor ons wordt geopenbaard. Dat we hem leren kennen zoals hij werkelijk is, steeds dieper en steeds dieper. En dat hoop ik. En dat hoop ik echt met u te beleven, te mogen beleven. In de tijd die God ons nog gaat geven. Maar laten we één ding gewoon heel eerlijk tegen elkaar zeggen. Als de Heer Jezus Christus niet de persoon is die hierbovenaan staat, dan hebben we met bedrog, met leugen en met dwaling te maken. Want het gaat niet om mensen. Het gaat om de mens. Jezus de Christus. En dat moet voor ons echt allen heel duidelijk zijn. En Paulus die waarschuwt er tegen. Paulus zegt van dat is hetgeen, we komen weer terug bij 1 Thessalonicenzen 2. Dat is hetgeen wat ik heb willen verkondigen. En het verschil tussen bedrog en dwaling is, dat bedrog is misschien echt een hardere vorm. Dat mensen zeggen dat de godheid van de Heer Jezus logenen, de volkomen natuurlijke mens Jezus logenen, het werk van de Heilige Geest heel hoog zetten, waardoor de Heer Jezus weg is, of wat dan ook, of door andere mensen zichtbaar worden. Dat is allemaal bedrog. En dwaling is vele malen listiger, want dwaling is ook iets verkondigd wat misschien wel lijkt op de waarheid, maar niet de waarheid is. Je probeert iemand mee te nemen in je dwaling, je probeert iemand mee te nemen in datgene waar jij wil komen. Maar waarvan we weten dat het niet Gods bedoeling is dat die persoon daar komt. Dwaling is misleiding. Dat gebeurt ook nog wel eens bij producten. Als je dan een product hebt en dan staat er, dan lijkt het heel gezond, want er staan bijvoorbeeld 4 aardbeien op. En dan zou je misschien kunnen zeggen van nou, dat is een gezond product, want er zitten heel veel aardbeien in. Maar misschien net eens pikkeltje van een aardbei overheen gevlogen. Nou, dat is dwaling. Dat is gewoon niet de waarheid zeggen, maar iemand proberen weg te krijgen van de waarheid. Iemand proberen weg te krijgen. En dat is werkelijk waar Paulus zegt van ik heb dat niet willen doen. Niet door dwaling heb ik de Heer Jezus verkondigd. Niet door bedrog heb ik de Heer Jezus verkondigd. En niet vanwege onzuivere motieven omdat ik mezelf wil verhogen of wat dan ook. Maar dat is echt waar wij elkaar op moeten bevragen, telkens weer. En waar u ook mij op mag bevragen, telkens weer. Van Gijsbert, gaat het bij jou nog over de Heer Jezus? Gaat het bij jou nog dat de Heer Jezus de hoogste plaats in je leven heeft? Daar gaat het om. En als ik niet meer de Heer Jezus Christus verkondig, hoop ik dat u mij met z'n allen vastpakt en buiten neerzet. Ja. Ja, echt. Echt. Maar dat hoop ik echt uit de grond van mijn hart. Want u moet u niet laten misleiden. Nou. De klok tikt voort. Maar Paulus zegt het, laten we het echt van hem leren. Niet door dwaling, niet door onzuivere motieven, niet door bedrog. Maar ik heb de Heer Jezus Christus willen verkondigen in de vrijmoedigheid die God mij heeft gegeven. En die heeft hij ons allemaal gegeven. En we mogen allemaal dienaren zijn van de Heer Jezus Christus. Amen.